Colossense 1, ik lees hem even vanaf vers 19, waar staat... Want het is wel behagen geweest dat in hem al de volheid wonen zou. En dat hij door hem vrede gemaakt hebbende door het bloed zijns kruises, door hem, zeg ik, alle dingen verzoenen zou tot zichzelf. Het zij de dingen die op de aarde, het zij de dingen die in de hemelen zijn. En hij heeft u, die eertijds vervreemd waart en vijanden door het verstand in de boze werken, nu ook verzoend in het lichaam zijns vreeses, door de dood, opdat hij u zou heilig en onberispelijk en onbeschuldiglijk voor zich stellen. Indien gij maar blijft in het geloof, gefundeerd en vast, en niet bewogen wordt van de hoop des evangelies dat gij gehoord hebt, het wel gepredikt is onder al de creaturen die onder de hemel is, van het welk ik, Paulus, dienaar geworden ben. Tot zover. En zo hebben we vorige keer al stilgestaan bij het eerste deel van wat wij zojuist gelezen hebben. Het gedeelte waarin gezegd wordt dat in hem, dat wil zeggen in de Zoon, in de Heer Jezus Christus, dus al de volheid wonen zou. En dat betekent dat in de praktijk de volheid der Godheid in hem wonen zou, maar ook dat in hem al de beloften Gods ja en amen zouden zijn. Kortom, dat heel het werk Gods, het plan Gods, het woord Gods, maar eigenlijk het wezen Gods tot volheid zou komen in de persoon van de Heer Jezus. De volgende gedachte is dan dat door hem alle dingen tot hem verzoend zouden worden, zoals vers 20 dat zegt. En daarna wordt de situatie iets smaller opgenomen en wordt gezegd dat wij in hem en door hem inderdaad onbeschuldiglijk en onberispelijk voor God gesteld zijn. Vers 22. En bij die woorden waren wij ongeveer gebleven. Bij vers 21 eerst, waar staat: hij heeft u die eertijds vervreemd waart van het burgerschap Israël, staat er hier niet bij. En in het Nederlands is dat misschien ook niet helemaal duidelijk, maar dat woord vreemd of vervreemd komt overeen met het Engelse foreign, foreigner eventueel, en dat vertalen wij met vreemd of vreemdeling, maar dat betekent in de praktijk buitenlander. Daar komt het op neer, want anders zou het strange zijn. Maar goed, nou wordt het al Engels les en het heeft er ook helemaal niks mee te maken natuurlijk. Maar ter verduidelijking dat een van die woorden voor vreemd wel degelijk in nogal wat talen de betekenis heeft van niet bij het volk behorend en dus een buitenlander. Vermoedelijk behorend tot een etnische meerderheid dan, maar vooruit. Laat maar zitten. Leuk hè, etnisch mag je tegenwoordig zeggen. Weet je wat het woord betekent? Ras. Maar dat woord mag je niet gebruiken. Dus dan gebruiken wij het oude Griekse woord. Ja, het Griekse woord wordt in de Bijbel gebruikt voor de heidenen. De volkeren, de heidenen. Andere rassen dan Israël in dat geval natuurlijk. Maar je mag wel spreken over etnische, wat zijn het, Albanese bijvoorbeeld. Hè? En dat zijn dan Kosovaren, maar het zijn Serviërs. Dus het is wat ingewikkeld. Het maakt deel uit van Joegoslavië. Ga daar maar eens aan staan. Hè? Wie kan dat nog uit elkaar houden?
Maar, hè? Het is meer racistisch, maar het is etnische zuiver.
Ja, ja. Het mag niet ras heten, maar het moet anders heten. Ja, dat is allemaal onzin natuurlijk. Hè? Goed. Hij heeft u, zo wordt nou waarheid, uiteindelijk verdraaid, al of niet opzettelijk. Maar dat even tezijde. Hij heeft u die eertijds vreemd, vervreemd waard. Dat wil zeggen, die er niet bij horen. In ieder geval vreemd waard van het burgerschap Israëls. Die term die gebruik ik altijd maar, omdat die natuurlijk gebruikt wordt in het parallele schriftgedeelte van Efeze 2. Daaruit blijkt duidelijk dat dat de bedoeling is. Wij eertijds hadden geen deel, dan wel geen deel meer, aan Israël, en wij waren dus vijanden Gods, bovendien vijanden door het verstand in de boze werken. U weet, wij hebben een verstand op dat wij de schriften zouden verstaan, was de bedoeling, heb ik nagevraagd aan Cleopas. Nou goed, en een van de Emmausgangers, dan wel een van de discipelen, dan wel de discipelen. Hij opende hun verstand, Lucas 24, want het is kort na Pasen. Lucas 24, hij opende hun verstand opdat zij de schriften verstonden. Het is de ellende van de mensen, gebruikt zijn verstand om zelf filosofieën uit te denken buiten de schriften om. En dat is dus een oneigenlijk gebruik van de menselijke intelligentie. Hoe vind je die? Nou goed.
Verstand onder waarachtige te kennen.
Hij heeft ons het verstand... Ik weet nooit... Weet je nou ook nog waar het staat? Want dat kan ik nooit onthouden. Hij heeft ons het verstand gegeven dat wij de waarachtige kennen. Dat moet, als ik het zo hoor, moet het toch de eerste Johannesbrief zijn. Maar die hoor ik nog van u dus. Hè. Maar daar is het verstand voor, hè? Maar hier staat dat de mens van nature verstand heeft in de boze werken. En daardoor is men vijand van God. Want hoe dan ook, zit niet in de eerste plaats in onze werken, maar het zit in ons denken. Altijd. Onze wandel is ook in de eerste plaats ons denken, ons gemoed, onze gedachten. Dank u, broeder. Toch, 1 Johannes 5, ja. Gek, als je hem precies kunt citeren, dan weet je dikwijls ook meteen waar het staat. Maar vooruit, bedankt. Opdat wij de waarachtige kennen, heeft ons verstand gegeven dus opdat wij hem, die de waarheid is, de waarachtige, zouden kennen. Want door verstand in de boze werking komt men alleen terecht bij leugens, uiteraard. Maar hij heeft u, die eertijds vreemdelingen waard en vijanden door het verstand in de boze werken, nu ook verzoend, dat wil zeggen, met God verzoend, in het lichaam zijns vleeses. En met die uitdrukking liepen wij vorige keer, geloof ik, van de band af of zoiets. Maar de gedachte is dat lichaam en vlees hier twee woorden zijn voor precies hetzelfde. Het lichaam, dan wel zijn vlees, dan wel zijn vlees, namelijk zijn lichaam. Ook dat blijkt trouwens duidelijk genoeg uit Efeze 2, het parallele schriftgedeelte, en anders wel uit Efeze 5, waar het lichaam van Christus, namelijk de gemeente, genoemd wordt vlees van zijn vlees en been van zijn benen. Want, zal ik vorige keer ook wel gezegd hebben, vlees wordt weliswaar door ons al gemakkelijk in verband gebracht met zonde en dood en vergankelijkheid, zwakheid, etc. Maar een van de betekenissen of toepassingen van het woord is gewoon die van lichaam. Ook eventueel het opstandingslichaam van de Heer Jezus. Maar ook het mystieke lichaam van de Heer Jezus Christus, namelijk de gemeente. Het heet ook vlees en ik denk dat het daar hierover gaat. Hij heeft ons met God verzoend in het lichaam, namelijk in zijn vlees. Het lichaam zijns vlees, dat wil zeggen zijn lichaam dus. En voor zover wij deel uitmaken van zijn lichaam, zijn wij met God verzoend. Of korter, in hem hebben wij de verlossing dan wel de verzoening. En daarna het volgende woord meteen maar, voor alle duidelijkheid. In het lichaam zijn vleesjes door de dood. Maar bij die uitdrukking vul ik altijd in heen. Door de dood heen. Omdat de uitdrukking dat nou eenmaal betekent. In het Nederlands hoef je er dat dan niet noodzakelijk bij te zetten. Maar mijn ervaring is dat omdat het er niet bij staat, wij de uitdrukking dikwijls niet begrijpen. Dan lezen we hem alsof de dood van de Heer Jezus de oorzaak is, en dat ook de enige oorzaak voor onze verzoening met God. En dat is een misverstand. Sterker nog, dat is helemaal niet waar. En voor degenen die het liever niet zwart-wit hebben, het is niet helemaal waar. Wij zijn namelijk door de dood heen met God verzoend, en dat staat er ook. Ik vind het altijd lastig. Of, nou ja, lastig, vind ik eigenlijk vervelend om het uit te leggen. Omdat ik dan moet zeggen, nou ja, door in het Grieks staat hier dia. En daarna volgt een genitivus. Nee, dat is een bepaalde naamvalsvorm, laat maar zitten. En als dia gevolgd wordt door een genitivus, dan betekent het er doorheen. Door in de zin van er doorheen. En voor degenen die denken dat het betekent door middel van, zeg ik, dat is goed. Maar dan in de oude betekenis van de uitdrukking. Er midden door. Door het midden van. Er doorheen. De dood wordt hier niet genoemd als het werktuig. Want zo zijn wij misschien geneigd het te lezen. Zo van, God heeft gebruik gemaakt van de dood als werktuig om ons met God te verzoenen. Dat is dus de verkeerde lezing. Dan hadden er ook in het Grieks anders moeten staan. Zo staat het er niet. Er staat, hij heeft ons met God verzoend door de dood heen. Het is van belang om dat te weten. En ik denk dat ik datzelfde ook besproken heb in de tijd hier, naar aanleiding van Filippenzen 1 vers 20. Want daar komt dezelfde uitdrukking voor. Hij komt 4 keer voor, ik zal ze u ook alle 4 noemen, weer vanavond. Want ik vind het de moeite waard om daar met grote nadruk bij stil te staan. We lezen er veel te gemakkelijk overheen. Dat is Filippenzen 1, vers 20. Volgens mijn ernstige verwachting en hoop dat ik in geen zaak zal beschaamd worden, maar dat in alle vrijmoedigheid, gelijk de alle tijd, alzo ook nu, Christus zal groot gemaakt worden in mijn lichaam, hetzij door het leven, hetzij door de dood. Maar dat betekent niet hetzij door te leven, hetzij door te sterven. Nee, het gaat om het praktische leven uiteraard, door het leven heen, lijkt me duidelijk. Christus zal groot gemaakt worden in mijn lichaam, hetzij door het leven heen, alles wat me in dat leven doet, door het leven heen dus. Hetzelfde geldt ook voor hetzij door de dood. Dat wil zeggen, door de dood heen. Maar als je door de dood heen bent, ben je in de opstanding, uiteraard. En daar gaat het om. Dat het sterven daar eventueel deel van uitmaakt, dat mag dan zo zijn, maar het is hooguit het begin van wat hier genoemd wordt. Ik citeer ook tamelijk automatisch altijd meteen Psalm 23 als voorbeeld. Nou ja, uit het Hebreeuws dan, uit het Oude Testament. Al ging ik ook door, niet in. U kent de rest van de zin waarschijnlijk gewoon. Al ging ik ook door een dal van schaduwen des doods. Iets korter, al ging ik ook door de dood. Dat betekent niet, al zou ik ook sterven. Maar al ging ik ook door de dood heen. Dat wil zeggen, erin en eruit. Die twee samen, dat is door. Erin en eruit. Ik vrees geen kwaad. En dan zeg ik ook altijd hetzelfde van, ik weet ook niks anders te zeggen. Het enige waar je nog voor zou kunnen vrezen als je in de dood bent, is dat je er niet meer uitkomt. En als de Heer of de psalmist dus zegt, maar het is de Heer Jezus natuurlijk, ik vrees geen kwaad, dan betekent het, hij vreest niet dat hij daar altijd moet blijven. Toch? Hij verwacht dus inderdaad te zullen opstaan. Dat blijkt trouwens uit de volgende zin. Ik vrees geen kwaad, want gij zet bij mij uw stok en uw staf, die vertroosten mij, maar stok en staf zijn allebei uitbeeldingen van opstanding. Daarvoor hoeft het niet noodzakelijk meteen de staf van Aaron te zijn. Die meteen bloeit. Toch? Stok en staf, ga ik niet uitleggen, dan krijg ik zo'n kop altijd bij. Maar ik moet uitleggen, ja, stok en staf zijn nog eenmaal woorden voor opstanding en voor nieuw leven en wat het maar wezen mag. En dat is in de Bijbel uiteraard ook zo. Nou goed. Dus terug naar dit schriftgedeelte, er staat hier in Filippenzen 1 vers 20, opdat Christus zal groot gemaakt worden in mijn leven, hetzij in mijn lichaam, hetzij door het leven heen, hetzij door de dood heen. En daar is het niet zo van groot belang, omdat het gaat om leven of dood van de apostel Paulus. Maar in Romeinen, hoofdstuk 5, daar vinden we de uitdrukking in verband met de Heer Jezus zelf. En daar is hij dus van allergrootste belang. Romeinen 5. Vers 10. Daar staat dezelfde uitdrukking, door de dood. Die ja, want dan een genitief is daar de naam van. Voor het woord dood, maar er staat dan, want indien wij vijanden zijnde met God verzoend zijn, daar vind je dus die verzoening ook terug, precies zoals in Colossenzen 1 vers 22 dus. Of vers 23, nee vers 22 was dat. Want indien wij vijanden zijnde, dat waren we namelijk, met God verzoend zijn door de dood zijn zoons heen, en dus door zijn dood en opstanding, beter natuurlijk, door zijn sterven en opstanding. De term dood en opstanding is eigenlijk helemaal geen goede uitdrukking. Het is sterven en opstanding, namelijk de dood ingaan tegenover de dood uitgaan. Indien wij vijanden zijnde met God verzoend zijn door de dood zijns zoons heen, veel meer zullen wij verzoend zijnde behouden worden door zijn leven, door zijn actieve leven. Want de gedachte is dat wij door de opstanding van Christus uit de dood inderdaad deel hebben gekregen ook aan zijn leven. En waar hij voor ons stierf toen wij nog vijanden waren, want dat staat in de voorgaande verse hier, zal het toch zeker zijn, zo zijn dat hij voor ons leeft nu wij met God verzoend zijn. En dus een werk aan ons doet. Nou ja, het is het werk van de hoge priester voor zijn volk. Of met een prachtige beeldspraak, het is het werk van de herder voor zijn kudde. Het is precies hetzelfde verhaal. U weet wel, die herder die pas herder is, nadat hij door de deur is gegaan. Lees het nogmaals na in Johannes 10. Die zijn leven stelt voor de schapen en dus leeft voor de schapen. Staat er echt allemaal hoor. Ja, sommigen kijken me dan aan van waar heeft hij het in vredesnaam over. Maar ja, zo is dat nou eenmaal. Christus leeft voor de zijnen. Dat hij eenmaal stierf voor ons, dat is waar, maar strikt genomen, hij stierf voor heel de wereld, voor alle mensen enzovoorts. Ook voor degenen die geen deel uitmaakten van zijn kudde. En dus van zijn schapen. Maar hij leeft alleen voor zijn schapen. Dat is Johannes 10. Degene die door de deur ingaat en niet van elders inklimt, die is herder der schapen en voor hem doet de deurwachter open. En de deurwachter is God, de deur is de opstanding uit de dood. En opstanding uit de dood is pas mogelijk sinds God de deur voor de Heer Jezus Christus heeft opengezet. God heeft hem opgewekt en sindsdien is hij de eerste die door de deur ging en hij is herder der schapen en die zegt daarna, en mijn schapen, dat zijn degenen die mijn stem horen en zij volgen mij en ik geef hun het. Kijk, ja, meestal wordt het al meteen gelezen en hij stelt zijn leven voor de schapen. Ja, dat wel, maar er staat achter wat het betekent. Namelijk, en ik geef hun, er staat er eentje verderop in het hoofdstuk. Dan spreekt de Heer weer over die schapen en over de herder. En hij zegt, en ik geef hun het eeuwige leven. Dat is wat het is. En dat slaat niet op de wedergeboorte zelf als zodanig slechts, slaat het ook op. Maar ook op wat daarna volgt, nu. Elke dag, hij geeft ons leven. Hij doet ons nederliggen in grazige weiden en hoe dat allemaal maar heten mag. En dat is wat hier in Romeinen 5 dus besproken wordt. Ja, leven en overvloed. Hè? Leven en onverderfelijkheid, leven en overvloed. Ik ben de opstanding en het leven. En zo verder. Goed. Indien wij vijanden zijn en met God verzoend zijn, door de dood zijn zoons heen, want als hij alleen voor ons gestorven is, zijn wij niet met God verzoend. Sterker nog, dan zijn wij onder het oordeel, want dan zijn wij dood. Met God verzoend wil zeggen met God in relatie gebracht, dan moet men toch op zijn minst leven. En dat is ook de betekenis van de term, door de dood heen. Achteraf denk ik, nou ja, ook als je van die taalkundige kwestie niks weet en alleen maar het Nederlands voor je hebt, kom je door aandachtig te lezen vanzelf tot deze conclusie. Dat door de dood betekent door de dood heen. Dat kan niet anders namelijk. En zo is het ook. Nou goed, dat waren drie van de vier schriftplaatsen. De vierde is die van Hebreeën hoofdstuk 2. Hebreeën hoofdstuk 2, waarin vers 9 gezegd wordt over de Heer Jezus, dat hij mens werd. Kortom, minder werd dan de engelen. Opdat hij door de genade Gods voor allen de dood smaken zou. Dat wil zeggen, de dood zou ondergaan. Daar is nog geen sprake van opstanding. Uiteraard. Maar het vervolg erop lezen wij in vers 14. Halverwege het vers. Opdat. Hetzelfde opdat dus. Hè, van vers 9. Opdat hij de dood smaken zou. Maar in vers 14. Opdat hij door de dood teniet doen zou degene die het geweld des doods had. En ook met alleen de Nederlandse formulering moet duidelijk zijn dat iemand die sterft en dus de dood ingaat, daarmee niet degene die het geweld des doods heeft overwint. Integendeel. Als iemand de dood ondergaat, sterft, dan heeft op dat moment degene die de macht, de kracht des doods heeft, dat is de duivel, gewonnen. Uiteraard. En de andere partij wint als er sprake is van opstanding uit de dood. Zo is dat nou eenmaal. In Efeze staat dat ook, hè. Was het Efeze? Nee, het was Colossense. Nee, daar gaan we zo naar terug. Maar als je maar begrijpt wat hier staat, hè. Opdat hij door de dood heen, door op te staan uit de dood namelijk. Niet door erin te gaan, maar juist door er weer uit te gaan. Teniet doen zou, degene die het geweld des doods hadden, is de duivel. En verlossen zou al degene, ons dus. En verlossen zou al degene die met vrezen des doods door al hun leven aan de slavernij, de dienstbaarheid van de dood, de zonde en eventueel wet, onderworpen waren en zo verder. Nou, dan heb ik alle vier schriftplaatsen gehad. Er zijn nog twee schriftplaatsen waar in het Nederlands staat door de dood, maar dan in een andere vorm. En inderdaad in de zin van dat de dood gebruikt wordt als middel of als instrument voor iets. Maar dan gaat het over oordeel. Zo van in Hebreeën 10 geloof ik dat de hoge priesters van het oude verbond door de dood werden verhinderd te blijven. Maar er staat niet dia met vervolgens een genitivus. Integendeel, dat kan dus niet. En in Openbaring staat nog één keer ergens. In een van die brieven in Openbaring staat nog een keer door de dood. Maar dat is eigenlijk nog een verkeerde vertaling ook, want er hoort er staan in de dood. En gaat ook over oordeel. Dus die zijn van andere aard. Maar deze vier zijn de enige vier andere schriftplaatsen waar de uitdrukking door de dood voorkomt in onze Bijbels. En daar staat echt gewoon door de dood in de zin van er doorheen. Erin en eruit en uiteraard met de nadruk op uit. Want met in kom je niet tot het resultaat dat bereikt wordt met uit. De opstanding namelijk.
Johannes 12, vers 33.
Wat staat daar nou, broeder? Johannes 12, vers... Oh, ja, die, ja. Hoedanige dood, bedoel je? Dit zeide hij, betekende hoedanige dood hij sterven zou. Dat vind ik een aardig altijd. Al is het wat lastig om hem kort toe te lichten, hoor. Maar daar staat namelijk dat de Heer zegt in vers 31. Nu is het oordeel deze wereld. Nu zal de overste deze wereld buiten geworpen worden. En de overste deze wereld is uiteraard dezelfde als degene die het geweld des doods heeft. Dat is de duivel uit Hebreeën 2. Met andere woorden, er gaat een overwinning behaald worden op de duivel. En de Heer ligt hem toe en zegt in het volgende vers. En ik zo wanneer ik van de aarde zal verhoogd zijn, zal hen allen tot mij trekken. In de eerste plaats wijs ik er naar aanleiding van dit vers altijd op. Dat verhoogd worden in verband met de Heer Jezus dus niet slaat op zijn kruisiging. En dat is dan ook niet het geval in Johannes 3. Als er staat, gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet ook de zoon des mensen verhoogd worden. Dat slaat niet op zijn kruisiging, dat slaat op zijn verhoging tot aan de rechterhand Gods. Hè? Dat moet onduidelijk zijn. Hè? Ja. En daarna wijs ik erop dat er staat, hij zal hen allen tot zich trekken. Of ik zal hen allen tot mij trekken. Het zal duidelijk zijn dat wij niet getrokken worden tot het kruis, maar we worden getrokken tot de Heer, tot in de hemel zelf. En we worden dus opgeroepen om ook daadwerkelijk te naderen tot de troon der genade. Daar gaat het om. Dat de route loopt via het kruis, ja, met grote nadruk. Dat is waar, maar dat is niet het einddoel. De weg komt er langs, zal ik maar zeggen. De weg leidt tot in het vaderhuis. Dat is hoofdstuk 14 inmiddels dan van ditzelfde Johannes Evangelie. Kortom, zo wanneer ik van de aarde zal verhoogd zijn, zal een allen tot mij trekken. Want de verhoging van de Heer Jezus vanuit de diepste vernedering, Filippenzen 2, tot de uiterste verhoging, dat impliceert een overwinning op de overste deze wereld. En verhoudingsgewijs dus een vernedering van de duivel. En dat is nog maar zijn eerste, want de rest volgt nog. Die heb je toch, hè? Vastliggend in zijn opstanding. En daarna staat er, Dit zeide hij, commentaar van Johannes dus, betekenende hoedanige dood hij sterven zou. En die moet je dus niet lezen als dit zeide hij, betekenende dat hij de dood sterven zou. In de eerste plaats staat dat er niet, in de tweede plaats is dat volledig onbegrijpelijk. Durf ik rustig zo te zeggen. Want dat is geen overwinning, dat is bovendien geen verhoging. Het gaat niet om dat hij de dood sterven zou, het gaat om wat voor een dood hij sterven zou. Dat wil zeggen, wat voor soort dood hij zou ingaan. Een dood waarvan zou blijken dat er aan de andere kant een deur opengezet zou worden. De deur uit twee hoofdstukken eerder.
Dat heeft hij zo voorkomen, want hij zegt, breng deze tempel af en ik zal er weer 3 dagen.
Natuurlijk, ja. De deur dus uit Johannes 10. De deur waar eerst de herder zal doorgaan en daarna de andere schapen. Als u mij zo gauw volgt. Toch een goeie, hè? Eerst de herder en daarna de andere schapen. Dat hebben we alles in 1 keer gehad. Hoedanige dood hij sterven zou. Niet dat hij sterven zou, maar wat voor aard die dood had waarin hij zou ingaan. Want sterven is ingaan in de dood. De dood wordt hier apart genoemd. Wat is er dan bijzonder aan de dood? Niet het sterven, maar de dood, dus de omstandigheden waar de Heer in zou verkeren. Nou, het bijzondere eraan was dat er een deur opengesteld zou worden. Een deur die er voorheen niet was, dan wel een deur die voorheen hermetisch, een goede term in dit verband, hermetisch gesloten was. Maar hem deed de deurwachter open. Eigenaardigheid van de dood van de Heer Jezus, niet van zijn sterven, van zijn dood, is dat die dood hem niet houden kon. Hij kon van dezelfde niet gehouden worden, was Petrus, meen ik, die het zei. En dus ging de deur open. De poort des rechtvaardigen, of ook genoemd de poort der rechtvaardigen, uit Psalm 118. Die deur werd geopend, de deur waardoor de rechtvaardigen zouden binnengaan. Ja, voor ons gaat hij nog een stap verder. Dat is de uitdrukking van de Heer Jezus ook ergens in een van deze hoofdstukken hier in het Johannes-evangelie. Dat gelovigen de dood niet zouden zien, al waren zij ook gestorven. Want sterven is normaal gesproken het ingaan in de dood. Maar als wij sterven in de zin van het afleggen, hoe zeggen ze zoiets? Als het lichaam het begeeft, dan zal blijken dat we niet de dood ingaan, maar in tegendeel de hemel ingaan. Niet naar boven, niet naar beneden dus, maar naar boven. De Heer Jezus nog wel, die ging de dood in, maar overwon de dood. Vandaar dat de dood van geen belang meer is als zodanig. Het sterven misschien, maar de dood als zodanig niet. Is van geen belang voor ons. Bovendien, waar wij al deel hebben aan de opstanding van Christus, zullen wij de dood niet zien en dus niet onze ogen ooit opslaan in het dodenrijk. Met dank aan, wie het maar was, de arme Lazarus, geloof ik. Hè? Of de rijke man. Van een van beiden wordt gezegd, hij sloeg zijn ogen op in het dodenrijk. Hij zag dus de dood, of althans een deel ervan, minstens. Maar ook dat zullen wij niet, want wij zijn al met Christus opgestaan. Sterker nog, wij zijn al gezet in de hemel. Dus als wij deze ogen dicht doen en andere ogen open doen, dan zien wij niet de dood, maar de hemel. Maar niet hieronder, maar hierboven. Dat is het idee, ja. Wat dat betreft, de Heer was de laatste gelovige die het dodenrijk binnenging. Hij was ook de eerste die eruit ging. Maar wij behoren tot de categorie gelovigen die er überhaupt niet in zullen gaan. Die heb je toch, hè? We zijn in een bevoorrechte positie, vanzelfsprekend. Maar daar gaat het inderdaad over. Ook in, met name in het Johannes-evangelie wordt dikwijls de fout gemaakt de dingen toe te passen op zijn sterven. Terwijl ze in de praktijk dikwijls juist van doen hebben met zijn opstanding. Daar gaat het om. Ik zou graag zien dat we deze dingen herkennen. Nou goed, dan ga ik maar weer terug naar Colossenzen hoofdstuk 1. Waar die zin nou ineens goed begrepen moet kunnen worden. Hij heeft u nu ook verzoend in het lichaam zijns vleeses door de dood heen. Hij heeft ons verzoend Hij heeft ons namelijk door de dood heen leden gemaakt van zijn lichaam, namelijk van zijn vlees. En moeilijker is het niet. En hij heeft dat gedaan met een bepaald doel, want dat is het volgende punt, hè? Opdat hij u zou heilig en onberispelijk en onbeschuldiglijk voor zich stellen. Begrijp u me goed wat hier precies staat? Wij zijn dus van Gods wegen wedergeboren, met God verzoend, het lichaam van het vlees is door de dood heen. Kortom, wij zijn wedergeboren opdat. En dan komt een volgende fase, wellicht een doel, in dit werk Gods. Opdat hij u zou, was de bedoeling, heilig en onberispelijk en onbeschuldiglijk voor zich stellen. Waarna dus voor de goede orde de vraag gesteld moet worden, en zijn wij heilig en onberispelijk en onbeschuldiglijk voor hem gesteld? Is dat zo? Zwart-wit, ja, dat komt hier, dat is hier vers 10, hè, van hoofdstuk 2. Gij zijt in hem volmaakt. Maar nou even die woorden, heilig, onberispelijk, onbeschuldelijk. Wij gelovigen, wedergeborenen, staan wij nu heilig en onberispelijk en onbeschuldig voor hem? Goed, nou, dan blader ik even terug naar... naar Efeze 5, vanaf vers 25, eigenlijk eerst vers 22, gij vrouwen weest aan uw eigen mannen onderdanig, gelijk aan de Heren. En dan vers 25, gij mannen hebt uw eigen vrouwen lief, gelijk ook Christus de gemeente lief gehad heeft en zichzelf voor haar heeft overgegeven. Voor wie? Voor alle mensen, opdat ze zouden wedergeboren worden? Nee, alleen voor hen die wedergeboren zijn. Heeft hij zich overgegeven. U weet wel, geofferd, maar vooruit. He? Gaat over het tegenwoordige werk van Christus. Niet in zijn dood en opstanding, maar daarna. De herder die zijn leven stelt voor de schapen. Nadat hij gestorven was en opgestaan, niet alleen voor zijn schapen, maar voor ook voor de geiten en de bokken en hoe ze allemaal heten mogen. Nou goed. Geen mannen hebt uw eigen vrouw lief gelijk hoe Christus de gemeente lief gehad heeft. En zichzelf, Christus namelijk, heeft zich voor haar, voor de gemeente, overgegeven, opdat hij, er komt dezelfde zin eigenlijk als in Colossens 1, opdat hij haar heiligen zou, haar reinigende, dat is nieuwe vertaling, die is correct, haar gereinigd hebbende, is ook een goede vertaling, is ook correct, maar dan in 1600 zoveel, betekent namelijk, hij is er nog mee bezig. Hij is er ooit aan begonnen, maar waar het hulpwerkwoord hebben in de tegenwoordige tijd staat, nou het is een onvoltooid deelwoord eigenlijk, maar vooruit, daar wil zeggen dat hij er nog mee bezig is. Aangereinigd hebbende, hij is er mee bezig, met het bad des waters door het woord, opdat hij haar aan zichzelf heerlijk zou voorstellen. Een gemeente die geen vlek of rimpel heeft of iets dergelijks, maar dat zij zou heilig zijn en onberispelijk. Nou, zijn wij heilig en onberispelijk? Dat is moeilijk antwoord op te geven dus, hè?
Dat doen we zo, geen nimmer meer struikelen, zegt Peter.
Ja, kan dat of kan dat niet? Kunnen wij heilig en onberispelijk zijn voor God of niet? Ik moet zeggen, het kan wel of het zijn is wat anders, maar het is in elk geval zo dat de Heer dat wil regelen. Dat wil zeggen, het werk, het goede werk, weet u nog Filippenzen 1? Het goede werk waaraan de Heer, waaraan God begonnen is en dat hij aan ons wil voleindigen tot op de dag van Christus, want het is niet voleindigd in onze wedergeboorte. Dat goede werk is een werk waarbij hij ons reinigt, dan wel heiligt, want dat is hetzelfde, opdat hij ons heilig, onberispelijk onbeschuldigelijk voor zich zou stellen. Hij is daar nog mee bezig. Mocht dat niet duidelijk zijn, dan blader ik weer even naar Filippenzen. Ik sta hier toch gelukkig allemaal vlak bij elkaar. Filippenzen, vers 13 van hoofdstuk 2. Ook een aardig hoofdstuk in dit verband trouwens. Want het voorgaande deel van hoofdstuk 2 spreekt over de dood en opstanding van Christus. En nou gaat het vervolgens om het resultaat daarvan, de uitwerking daarvan. Net als in deze schriftgedeelten uit Efeze en Colossense. En dan staat er, in vers 12, einde van het vers, werkt uw zelfzaligheid. Werk de zaligheid van uw ego, uzelf, uw ziel gewoon eigenlijk. Werk de zaligheid van uw wandel, want dat is het in de praktijk. Met vrezen en beven, want het is God die in u werkt, beide het willen en het werken, naar zijn welbehagen, doet alle dingen zonder murmureren en tegenspreken op, er komt die zin weer, opdat gij moogt onberispelijk en oprecht zijn, kinderen God zijnde onstraffelijk in het midden van een krom en verdraaid geslacht, onder welke gij schijnt als lichten in de wereld, en zo verder. De vraag naar, zijn wij dat? Ja, dat is een gewetensvraag dus.
Eigenlijk hetzelfde bij de voetwassing.
Dat is precies hetzelfde verhaal, ja. Maar nou in de beelden van Johannes 13, de geschiedenis van de voetwassing. Zijn wij rein? Ja, eenmaal, geheel gereinigd. Niettemin worden de voeten verontreinigd, alsnog. Dat is het idee. En daarvoor zorgt de Heer. En het woord. Het water namelijk. Namelijk het woord.
En een ijzer die hoop heeft.
Precies. Precies. Maar de gedachte is dat de Heer doet op zijn initiatief. Het is zijn taak en zijn verantwoordelijkheid. Maar er is één maar aan verbonden. Dat is, maar wij zouden dat wel laten gebeuren. Volgens, laten we zeggen, Petrus dan. Want u weet wat Petrus zei, die zei iets als, aan mijn leven geen polonaise of zoiets zei, ik weet niet precies meer. Wat zei hij? Eerst helemaal niet, toen zei de Heer, maar het moet wel. En toen zei Petrus, nou, dan maar helemaal. En toen zei de Heer, nee, dat hoeft ook niet. Want... En dan zit je precies in de discussie van die vraag, van, naar aanleiding van die vraag van mij. Zijn wij onbeschuldigd voor hem of niet? Ik kan wel zeggen naar de geest wel en naar de ziel vermoedelijk niet. Maar dat is natuurlijk ook niet een echt duidelijk antwoord. Maar het gaat erom dat, dat wij fundamenteel met God verzoend zijn. En niemand beschuldiging kan inbrengen tegen de uitverkorene God. Want dat is eigenlijk de gedachte. Omdat de rechtbank niet ontvankelijk is om zo te zeggen. Daar komt het op neer. Dat is wat Romeinen 8 namelijk leert. Maar aan de andere kant is natuurlijk toch zo dat op een of andere wijze de kracht van het woord Gods, de kracht van de genade Gods, in onze levens actief zou zijn, tot uitdrukking komen. Kortom, wij zouden namelijk alsnog veranderd worden. Wij zouden veranderd worden naar zijn beeld, we zouden het beeld van Gods Zoon gelijkvormig worden en dat soort dingen meer. Veranderd worden door de vernieuwing van ons denken. En om dat laatste gaat het, als in Efeze 5 gezegd wordt dat de Heer Jezus zich voor de gemeente heeft overgegeven om haar onberispelijk en onbeschuldigelijk, zonder vlek of rimpel of iets dergelijks, voor zich te stellen. Dat is trouwens ook dezelfde gedachte als uit Titus hoofdstuk 2. Vind je dezelfde woorden. Onze zaligmaker Jezus Christus, en dan vers 14 van Titus 2, die zichzelf voor ons gegeven heeft, met volstrekt dezelfde woorden als uit Efeze 5, die zichzelf voor ons gegeven heeft, opdat hij ons, alsnog dus, zou verlossen van alle ongerechtigheid. Ons de voeten wassen, dus, met het beeld van Johannes 13. Opdat hij ons zou verlossen van alle ongerechtigheid en voor zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken. Een eigen volk, ijverig in goede werken. Petrus noemt dat een volk van zijn eigendom, om te verkondigen de deugden desgene die ons getrokken heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Maar dat is waar het over gaat. Hij doet het, alsnog. Met heel andere woorden, overigens, wordt hetzelfde gezegd in Galaten 1, vers 4, waar staat dat hij zich voor ons gegeven heeft, opdat hij ons trekken zou uit deze tegenwoordige boze eeuw. Dus de vraag, mijn vraag had zo kunnen zijn, en zijn wij getrokken uit de tegenwoordige boze eeuw?
Ja, dan krijg je smerig.
Je kunt allebei bewijzen, broeder.
Ja.
Wij leven in de toekomende, maar we staan met onze voetjes, staan we nog steeds in de tegenwoordige. Dan moet ik weer naar Titus 2, maar ik heb hem alweer weggeslagen. Maar daar staat dat. Opdat wij matiglijk, godzaliglijk enzovoort zouden leven in deze tegenwoordige eeuw. Met de voeten. Die daarin verontreinigd worden. Maar daar hoef je niet al te druk om te maken, want die voeten worden door de Heer gereinigd.
Als de Heer Jezus bidt in Johannes 7, in zijn hoogpriesterlijk gebed, komt het daar op hetzelfde neer. Heilig ze in waarheid.
Volstrekt hetzelfde,
ze zijn
ja.
Niet van deze wereld.
Volstrekt hetzelfde.
Niet dat gij ja. De wereld wegneemt.
Ja. Johannes 17 beschrijft immers op bijzonder hoge wijze, op een hoog niveau namelijk, de relatie tussen God en de Heer Jezus. Uiteraard. Maar vervolgens ook de relatie tussen de Heer Jezus Christus en de zijnen, degene die God hem gegeven heeft. In de praktijk is dat tot op heden niks anders dan de gemeente. Misschien later nog eens wat anders ook, maar in ieder geval is dat nu de gemeente. En hij zou de gemeente bewaren, maar ja, de goede herder zorgt voor de kudde natuurlijk. Hij zou de zijnen bewaren, maar hij zou hen ook heiligen. Heilig ze in uw waarheid, en opdat er geen misverstand zou over bestaan. Uw woord is de waarheid, maar dat is het woord waardoor wij gereinigd worden. En of je dan vaststelt uit Johannes 17 dat God het doet, of uit Efeze 5 of Titus of Galaten dat de Heer Jezus Christus het doet, maakt natuurlijk niks uit. Want het gaat juist om die grote eenheid waarover nou juist Johannes 17 spreekt. Maar dat is wat het is, het tegenwoordige werk van Christus aan de gemeente. En dat is dus wat beschreven wordt hier in Colossense 1, vers 22. Kortom, wij zijn met God verzoend, in zijn lichaam, in zijn vlees, door de dood heen, opdat hij u zou heiligen of reinigen. Of opdat hij u zou trekken uit de tegenwoordige boze eeuw van Galaten 1 vers 4. Of gewoon, zoals het hier letterlijk staat, opdat hij u zou heilig en onberispelijk en onbeschuldigelijk voor zich stellen. Dat is waar hij nu mee bezig is en het heeft van alles doen met wel degelijk het praktische leven. Zoals in ieder geval blijkt uit de schriftplaats van Filippenzen 2 die ik zojuist heb aangehaald. Doet alle dingen zonder murmureren en tegenspreken. Want het is God die in u werkt, beide het willen en het werken. Opdat gij onberispelijk mocht zijn, was het idee. Als ik het parallelle schriftgedeelte van Efeze 2 weer even opzoek, dan staat daar in vers 15, nou ja, in hoofdstuk 2 van Efeze ligt wat grote nadruk op de eenheid van Jood en Heiden in de gemeente, dat daar geen verschil tussen is namelijk. Dat mis je dus in Colossense 1 eigenlijk. Maar hier in Efeze 2 ligt daar wel grote nadruk op. Maar, en vandaar dat er dan staat, hij heeft de middenmuur des afscheidsels gebroken en woorden van die strekking. Maar dan in vers 15 van Efeze 2, hij heeft de vijandschap in zijn vlees teniet gemaakt. En in zijn vlees versta ik net zo goed als in zijn lichaam. In zijn lichaam, in het lichaam van Christus is die middenmuur des afscheidsels niet. Is de vijandschap teniet gemaakt, want dat is namelijk de wet die ons scheidde. Maar daarna, opdat hij die twee in zichzelf tot nieuwe mens zou scheppen. Vredemakende. En opdat hij die beiden, zowel Jood als Heiden dus, met God in één lichaam zou verzoenen. En zo verder. Dat gaat dus allemaal over het werk van Christus in en aan de gemeente. Mocht die niet duidelijk zijn, dan lees ik gewoon Efeze 1 vers 19, waar staat dat we zouden verstaan welke de uitnemende grootheid zijner kracht zij aan ons die geloven. naar de werking der sterkte zijner macht. Niet de kracht aan degene die tot geloof komen, opdat ze daardoor wedergeboren zouden worden. Hoewel dat er misschien bij in zit, maar staat er niet. Er staat de uitnemende grootheid zijner kracht aan ons, dat wil zeggen die werkt aan ons die geloven. Nu. En daarna wordt het toegelicht in de laatste verse van dat hoofdstuk nog, waar gezegd wordt dat we deel uitmaken van die gemeente die zijn lichaam is. Over dat lichaam gaat het dus. En over het werk van het hoofd aan het lichaam, om zo te zeggen. En dus de hoge priester voor zijn volk, dan wel de herder voor de kudde. Nou, terug naar Colossense 1 weer. Opdat hij u zo heilig en onberispelijk en onbeschuldigelijk voor zich stellen. Deze woorden zijn, behalve een parallel aan die uitspraken van Efeze en Filippenzen, tegelijk de inleiding tot het belangrijkste onderwerp feitelijk van deze brief. Want de gedachte die daarna ontwikkeld wordt in hoofdstuk 2 in het bijzonder, en wellicht nog in hoofdstuk 3, is dat vele gelovigen op andere wijze menen volmaakt, dan wel onberispelijk, dan wel heilig, dan wel onbeschuldigelijk te moeten worden. Eigenaardig genoeg, zij hebben kennelijk toch wel het gevoel dat zij niet onberispelijk, niet heilig, niet onbeschuldigelijk zijn, en wenden zich dan alsnog tot wat ik dan toch maar noem religie, tot zogenaamde godsdienst, om alsnog dichter tot God te komen, of zo. En daarvan wordt gezegd dat dat zo'n groot misverstand is, omdat in Christus, hoofdstuk 2, vers 2 en 3, omdat in Christus, en niet in ons, omdat in Christus al de schatten der wijsheid en der kennis verborgen zijn, en dat wij niet menselijke filosofie of overlevering der mensen nodig hebben om nog een beetje heiliger, onberispelijker, dan wel onbeschuldigelijker te worden. En in het volgende gedeelte staat dan dat we ook niet de wet nodig hebben om wat beter in relatie met God te komen. Want, wordt er gezegd, die wet, ja, die brengt ons niet tot God. Bovendien, die wet was alleen een voorafschaduwing van dat waar wij werkelijk deel aan hebben gekregen. Wij zijn de eerste beginsel der wereld afgestorven, 2 vers 20. Wij zouden dus zoeken de dingen die boven zijn, 3 vers 1 en 2. En dus afleggen aangaande de oude mens en de nieuwe mens aandoen, die vernieuwd wordt tot kennis naar het evenbeeld desgenen die hem geschapen heeft. 3 vers 10 inmiddels. En zo komt men onberispelijk, heilig, onbeschuldigelijk ook in de praktische zin voor God te staan. Als u begrijpt wat ik bedoel. Nee, ik bedoel gewoon dit. Dat inderdaad onze voeten als het ware verontreinigd worden in dit leven hier. Maar we zouden ons bewust zijn dat dat alleen onze voeten betreft enzovoort. Voor zoals wij nu voor God staan, mankeert er echt wel het een en ander aan ons. Dat is waar. Maar het maakt verder in de praktijk niet uit, omdat als wij ons aan de Heer hebben overgegeven, zal Hij daarvoor zorgen. En misschien doet Hij dat nu op dit moment. Maar tenslotte, Hij doet het door zijn woord. Door deze dingen te leren verstaan, worden wij ook inderdaad vrij. U weet wel, de waarheid verstaan en de waarheid zal u vrijmaken. Dat is ook Johannes' evangelie trouwens. Dat is wat hij zou doen. Niettemin, als wij veranderd worden ter gelegenheid van de opname van de gemeente, dan wel als wij sterven en zo vervolgens in de hemel staan voor de Heer, of het maar heten mag, ja, dan zijn wij in ieder geval onder alle omstandigheden onbeschuldigelijk en onberispelijk. Dat is waar. Maar ja, hebben we die twee voeten niet meer, zal ik maar zeggen. De voeten staan voor het lichaam, hè? Voor het lichaam van de natuurlijke mens. Voor het staan in deze wereld. Dat is wat het is. Vandaar dat Mozes de schoenen uit moest doen. Schoenen in dezelfde betekenis als voeten eigenlijk. Hij kon ze uitdoen. Onze voeten uitdoen is wat moeilijk, maar schoenen kun je uitdoen. Doe je schoenen van je voeten, want de plaats waarop je staat is heilig. Als je voor God staat, dan sta je niet op met twee voeten meer in deze wereld, was het idee. Maar zoals wij nu wandelen in dit leven, ja, mankeert het een en ander aan ons. En dan bedoel ik nog niet eens dat wij hier en daar zondigen, dan wel wet overtreden of wat dan ook. Want dat speelt niet eens meer een rol, dat speelt echt geen rol. Maar wat wel een rol speelt, is dat wij geacht worden onze eigen lichamen als levend, heilig en godenwelbehagelijk offer aan hem ter beschikking te stellen voor de volle 100%. Sorry, maar dat is nou helemaal zo. En voor zover wij niet bereid zijn dat te doen. Ik zei met opzet niet voor zover we dat niet doen. Ik zei het heel nadrukkelijk, voor zover wij niet bereid zijn dat te doen. Ja, staan wij toch schuldig eigenlijk. Want wij zijn schuldig. Nou, wat zijn we schuldig? Ja, dank u, broeder. Die bedoelde ik. Onder andere dan. We hebben de morele verplichting. Dat is iets plechtiger, maar het is hetzelfde. Wij zijn schuldig elkander lief te hebben. Dat is de samenvatting van dat wij onze lichamen stellen tot de goden welbehagelijk offerande. Want het praktische resultaat is gewoon dat wij de Heer zouden dienen en dus de gemeente zouden dienen en dus de broeders zouden dienen en dus lief hebben, want dat is hetzelfde. Nou, sneller kan ik het niet zeggen. Maar dat is wat het is. We hebben toch in zekere zin een schuld. Ja, inderdaad. En over dat aspect gaat het hier. Voor de systematici onder u. Het heeft er wat van doen met de ziel. Met de praktische wandel. Niet met de geest als zodanig. Maar wel met de praktische omstandigheden. Of met de termen van broeder Klaas Roosendaal. Het heeft van doen niet met onze staat. Want daar maak je niks aan. Maar wel met onze toestand. Moet je niet te veel over nadenken, want anders moet je uitleggen wat het verschil is tussen staat en toestand. Het wordt heel moeilijk, want beide termen zijn afgeleid van het werkwoord staan. Dus het wordt wel wat lastig. Maar staat is de officiële positie en de toestand zijn de praktische omstandigheden. Daar gaat het maar om. En na praktische omstandigheden hebben wij wel degelijk verantwoordelijkheden en verplichtingen. En die worden hier genoemd. Kortom, terug in Colossens 1 vers 22, opdat hij u zou heilig en onberispelijk en onbeschuldigelijk voor zich stellen. Dat zou, laten we dat vooral ook goed begrijpen, dat zouden niet wij doen, dat zou hij doen. Onze enige verantwoordelijkheid daarin is dat we ons daarvoor ter beschikking stellen. En maar even weer concreet worden, voor zover die reiniging plaatsvindt door het woord, hebben wij dus de verantwoordelijkheid om ons voor dat woord open te stellen. Hoef ik hier niet te zeggen, want als u dat niet wist, was u hier hoogstwaarschijnlijk niet gekomen. Maar daar gaat het wel om. Wij zouden de Heer gelegenheid geven om zijn woord aan ons te bedienen, om het zo te zeggen. En dus, populair gezegd, houden wij ons bezig met onderzoek der schriften. Nou, zo populair is dat niet. Bijbelstudie dan, vooruit. Maar we houden ons bezig met het woord Gods, met de Bijbel als zodanig, die we leren kennen, willen leren kennen. Maar het punt is dat voor zover dat woord in onze harten geplant wordt daardoor, zijn niet wij die dat woord in onze harten planten, het is de Heer die dat doet. En daarmee doet hij aan ons een werk tot opbouw, natuurlijk. Opbouw in het geloof, wassen in kennis en in de genade en in het geloof. Maar natuurlijk, het is een reinigend werk. Het maakt ons vrij van onreinheid van de wereld in het algemeen, van dit aardse leven. En het maakt ons steeds bekwamer, om zo te zeggen, om de Heer te dienen. En verder moet ik u zeggen, verder zou je er zich niet al te druk moeten over maken. Want per slot, het is en blijft het werk van de Heer. Het is ook niet aan ons om dat werk te beoordelen. Integendeel hebben wij niet eens het recht toe. We hebben alleen de verantwoordelijkheid om ons daarvoor ter beschikking te stellen. Kortom, om de Heer de gelegenheid te geven om zijn werk aan ons te doen. Dat is trouwens een aardige term voor, dat heet, blus de geest niet uit. Want het is natuurlijk, wat op andere plaatsen genoemd wordt, het werk van de geest aan ons. Is de negatieve variant, blus de geest niet uit. De andere variant, de positieve variant, is die eveneens van Efeze 5, wordt vervuld met de geest. De term komt ook maar één keer voor, geloof ik. Maar het maakt verder niet uit, want wat ermee aangeduid wordt, wordt op vele plaatsen met verschillende uitdrukkingen beschreven. Hier staat het er trouwens gewoon achter, hoor, in Colossenzen 1 vers 23... Want er staat dan op dat hij u zo heilig en onberispelijk en onbeschuldigd voor zich stelde. Wat daarvoor nodig was, was primair dat we met God verzoend zouden worden. In zijn lichaam en door de dood heen. Maar wat er daarna voor nodig is, opdat dit werk alsnog aan ons zou uitgevoerd worden, staat in vers 23. Indien gij, begrijp je me goed, hij zou ons heilig en onberispelijk voor zich stellen, maar hij zal dat doen indien gij, dat is dus de voorwaarde aan onze kant, u weet wel, Petrus, hij moest wel toestaan dat de Heer zijn voeten waste. Hij kon zich daaraan onttrekken. Het zou niet verstandig geweest zijn, maar ja. Indien gij maar blijft in het geloof, gefundeerd en dus vast en dus niet bewogen. Want dat is drie keer hetzelfde. Gefundeerd, vast, niet bewogen. Onbewegelijk heet zoiets. Indien gij maar blijft in het geloof, gefundeerd en vast en niet bewogen wordt van, dat wil zeggen from, vandaag nemen we Engels als voorbeeld, from, erbij vandaan, van in de zin van erbij vandaan. En niet bewogen wordt van de hoop des evangelies. Ik lees hem trouwens gewoon als de hoop, namelijk het evangelie, want dat lijkt me wel voor de hand te liggen. Het evangelie spreekt ons immers van toekomende dingen en geeft ons dus hoop. En zonder hoop, of zonder evangelie geen hoop, en zonder hoop geen evangelie uiteraard. Indien gij maar niet bewogen wordt van, erbij vandaan, van de verwachting die we nu eenmaal op grond van het evangelie hebben. Welke verwachting hebben we dan op grond van het evangelie? Wel, die van zaligheid, want zo heet dat in Efeze weer dan maar, hè. Daar heet het. Het woord der waarheid, namelijk het evangelie uwer zaligheid. Wat verwachten we? Zaligheid. Begrijp je me goed? Zaligheid wat de geest betreft, hebben wij. Maar wat de ziel betreft, ja, dat moet nog geregeld worden. Dat wordt geregeld. Daar wordt aan gewerkt. Niet door ons. Maar door de Heer. En wij stellen ons daarvoor beschikbaar. In dat verband lees ik toch even 1 Petrus. 1 Petrus 2. Omdat daar twee woorden ontbreken in de Statenvertaling. Waar staat als nieuwgeboren kinderkens. Nou ja, met God verzoend. In één lichaam. En door de dood heen, als nieuwgeboren kinderkens, zijt zeer begeerig naar de logische, dan wel de logos betreffende, de reden betreffende, het woord dus. De redelijke, onvervalste melk, op, dat is het woord Gods natuurlijk, opdat gij door dezelfde, door het woord, moogt opwassen, en dan moet er nog achter staan, tot zaligheid. En om een of andere reden is dat in sommige handschriften verdwenen. In ieder geval in de Textus Receptus op grond waarvan de Statenvertaling in de tijd gemaakt werd. In 16 zoveel. Maar het hoort er echt achter te staan. Er is ook wel reden voor waarom het verdwenen is. Men zal gedacht hebben, dat kan niet, want als men wedergeboren is, zoals in de voorgaande verzen en ook in dit vers staat, dan is men toch zalig. Dan hoeft men toch niet meer op te wassen tot zalig, hè? Dan is men het toch. En dan zeg ik, ja kijk, dat is nou het probleem wat met name in de dagen van de kerkhervorming grote problemen veroorzaakt heeft. Het probleem dat men het onderscheid niet kende in de praktijk tussen geest en ziel. En het is daarna ook nooit meer goed gekomen. In het algemeen, maar men weet het nog niet natuurlijk. Maar geest is de mens in kwestie. De mens, zijn wezen. En die is zalig. Want wedergeboorte betreft inderdaad de geest. Maar vervolgens hebben wij daarna van doen met de praktische levenswandel. En dus het praktische werk Gods ook in onze levens. En de wandel, dat is de ziel. In ons praktische leven. En daar gaat het hier over. En die zou ook zalig worden. Daarna krijgen we de term zaligheid natuurlijk nog een keer in verband met het lichaam. Maar ja, dat vindt men gewoon niet zo'n probleem. Dan denkt men meteen aan de opstanding. Want inderdaad, er wordt over de toekomst geschreven dan altijd. De toekomstige zaligheid van het lichaam. U weet wel, wij verwachten de zaligmaker die onze vernederde lichamen zal veranderen. Enzovoorts. Hè? De beloofde verlossing. Heet dat, de toekomende verlossing, die van het lichaam. Maar het gaat om de ziel, nu de wandel. En omdat men die begreep kennelijk, is de term ooit een keer weggelaten. Zo van, het zal wel een fout zijn dat het er staat. Moet een misverstand berusten. Maar berust niet op een misverstand. En daarom zeg ik het er nu bij. Ik geloof dat in de nieuwe vertaling het er ook wel gewoon weer bij staat. En zo hoort het ook. Maar het is ook het misverstand van... eigenlijk, ja, nou goed, met alle respect, maar het is het misverstand van Maarten Luther natuurlijk, die struikelde over de vraag van Jacobus, indien iemand het geloof heeft en heeft de werken niet, kan dat geloof hem zalig maken. En Luther zegt, kan dat geloof hem zalig? Ja, zei hij. Maar Jacobus bedoelt uiteraard nee, indien iemand geloof heeft en de werken niet, kan dat geloof hem zalig maken. Jacobus bedoelt nee, en Luther zegt ja zeker wel, want er staat in de Romeinenbrief dat een mens zalig wordt uit genade en door geloof alleen en anders niks. En niet uit werken. Dus dacht hij, dan halen we de Jacobusbrief maar uit de Bijbel. En hij was niet de eerste die dat dacht, want onder de allereerste zogenaamde kerkvaders liepen er ook bij bosjes rond die dezelfde mening waren toegedaan. Het hoort niet in de Bijbel thuis, ze begrepen het niet. Maar het punt is gewoon dat Jacobus spreekt niet over de zaligheid van de geest, maar over de zaligheid van de ziel. En dat kan niet misverstaan worden, omdat hij het ook expliciet zegt. Ontvangt met zachtmoedigheid, Jacobus 1, het woord dat in u geplant wordt, het welk uw zielen kan. Want of het gebeurt, is nog maar de vraag. Het welk uw zielen kan zalig maken. Lees het maar na, Jacobus. Het is dus iets anders. En daar hebben wij het dus nu uiteindelijk over. Hè?
Ja, maar godzalig leven.
Niet ontegelijk, ja.
Godzalig leven staat het
hier. Ja, het godzalig leven. Het heeft betrekking op de ziel, het zelf, het eigen van de mens. Dus de praktische uitwerking van het woord Gods in ons. En daarom schreef Petrus, zijt zeer begeerig naar dat woord. Waarvan hij zei, nou ja, dat is de logos. Vertaald met redelijk, maar daarmee verklaart hij het begrip melk. Nou, maar toch het woord Gods. In de praktijk de eerste beginselen van daarvan.
Ja, dat is straks die dus al aan. En eigenlijk, sinds Luther dan op het eerste geregeld, die zegt van de zalig maken de hoop is misschien aan alle mensen. En onderwijs ons en dan haal je die tweede zalig.
Daar kom je bij het tweede punt terecht, ja. Precies. Dat onderscheid vind je op vele plaatsen in de Bijbel. En waar het niet gemaakt wordt, worden de vreemdste conclusies getrokken. Want leringen over uitverkiezingen enerzijds en leringen over alverzoening anderzijds, want het zijn nogal tegengestelden, berusten op hetzelfde misverstand. Op het niet kunnen onderscheiden van deze dingen. Dat God aan de ene kant iets doet voor alle mensen, met betrekking tot dat ze wedergeboren zouden kunnen worden, als ze geloven. En aan de andere kant een werk dat hij alleen doet aan en voor en dus in de gelovigen. En als je die door elkaar gooit, dan krijg je het idee dat God een werk doet alleen aan bepaalde mensen en aan anderen helemaal niet. En dus doet hij een werk alleen aan degene die hij heeft uitverkoren. Die op grond daarvan dan ook tot geloof komen, want ze waren al uitverkoren. Dus de Calvinistische leer van uitverkiezing. Enerzijds. Maar dat is een gedachte die dus zegt dat God een werk doet, maar aan een klein deel van de mensen. En niet aan allen. Omdat men het hier en daar leest. Zoiets in de Bijbel. Maar men beseft niet dat als het gaat over een beperkte groep, dan gaat het over de gelovigen. En niet over ongelovigen, opdat ze tot geloof zouden komen, maar aan gelovigen, opdat zij zalig zouden worden naar de ziel, of naar de wandel, of hoe dat maar heten mag. En anderzijds zijn er natuurlijk die uitspraken waarin staat dat God een werk doet aan alle mensen, en daaruit besluiten sommigen dan, dat dan dus alle mensen wel behouden zullen worden. Maar het is hetzelfde misverstand. Dan hebben de Gomaristen en de Arminianen weer tegen elkaar. Enzovoorts. God doet een werk, wil een werk doen aan alle gelovigen. En God heeft een werk gedaan voor alle mensen. Nou, hij wil het doen aan alle gelovigen. Hij zal dat doen. Hij heeft beloofd dat... Nee, hij doet het alleen daar waar wij als gelovigen ons daaraan overgeven. Indien wij het toelaten. En dat, daarom worden al die brieven geschreven. En dat is onze verantwoordelijkheid. En als men die niet goed leest, dan krijg je weer het idee van dat wij nog zoveel moeten. Dat wij nog zoveel moeten doen. Nee, wij moeten niks. Wij moeten, weet u nog, lijden. Besproken naar aanleiding van de Filippense brief. Wij moeten lijden, ons onderwerpen aan. Het over ons laten komen, de Heer zijn werk aan ons laten doen. En daarmee ons de voeten dus laten wassen. Hoewel het wel wat meer is dan alleen voeten wassen. Ja. Dat is heel het idee. Ja. Nou goed. We hebben weer grote kerkelijke problemen opgelost. Maar ja, als ik dit vroeger gezegd zou hebben in de dagen dat ongeveer dat de Statenvertaling gemaakt werd, dan had het me de kop gekost. Want Oldenbarneveld, Johan van Oldenbarneveld, er zat nog wat meer achter, maar die hebben ze wel onthoofd, omdat hij de kant koos van degene die zeiden, nee, God verkiest alleen gelovigen. En het wordt in gereformeerde kring officieel nog steeds als dwaalleer beschouwd, hoor. De Arminianen. Jazeker wel. Maar het is wel degelijk bijbels.
Daarom zit maar toch op het Gomarus College.
Daarom zit hij op het Gomarus College, ja. Precies, ja. Daar heeft men geloof en uitverkiezing omgedraaid. Daar komt het in de praktijk op neer. Dat is gewoon onnauwkeurig lezen van de schrift. En het is dit onderscheid tussen wat God gedaan heeft voor alle mensen en aan de andere kant wat God doet alleen voor de gelovigen. Dat is die van, en citeer ik ze nou nog net even voor de pauze. Dat is die van, de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen, Titus 2 weer, en onderwijst ons. Dat zijn niet alle mensen. En Johannes 3 vers 16 is eigenlijk het beste voorbeeld. Maar daar is al zoveel over gezegd dat het toch moeilijk wordt. Maar het staat daar ook. Daar staat, al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Dat moet hem toch zijn voor die wereld. Opdat, vervolg erop, opdat een ieder die in hem gelooft.
Tweede categorie.
Dat is de volgende categorie, dat is selectie dus. En vandaar uitverkiezing. Opdat een ieder die in hem gelooft. Gelovig overblijfsel is trouwens een andere term in dat verband. Hè? Opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven. Maar eeuwig leven hebben. En niet in het oordeel komen. Staat in de volgende verse. En dus behouden zou worden van de toorn. Het wordt er net zo beschreven.
Dat slaat het verderven. Dat slaat natuurlijk op de werking van bijvoorbeeld 1 Korinthe 3.
Precies. Het gaat over het praktisch leven van de gelovigen. Want per slot, de mens is dood in zonde en misdaad, maar als het staat op dat een ieder die gelooft niet verderven, maar eeuwig leven hebben, dan betekent het dat wij in ons leven niet aan het verderf onderhevig zouden zijn en in ons en dat eeuwige leven dus praktisch zouden leven. Dat is ook de reden, of de aanleiding tot de volgende verse. Namelijk, wie gelooft, wordt niet veroordeeld, nu niet, maar wie niet gelooft, is al reden veroordeeld, nu wel dus. En dus, want het gaat niet over de toekomst, het gaat over het heden. En het hoofdstuk eindigt ongeveer met, of de uiteenzetting eindigt ongeveer met, maar wie niet gelooft, de toorn, wie de zoon heeft, heeft het leven, wie de zoon niet heeft, heeft het leven niet, enzovoorts. En wie niet gelooft, de toorn Gods blijft op hem. Niet zal op hem komen in de toekomst, nee, nu. En daar gaat het om. Het tegenwoordige werk van Christus heeft tot doel om ons te ontrukken, laten we maar gewoon zeggen, aan de duisternis van de tegenwoordige boze eeuw en ons te plaatsen in het licht, opdat we in het licht zouden wandelen en dus gode vrucht zouden dragen. En dus opdat wij heilig en onberispelijk en onbeschuldigelijk voor hem zouden staan. Dat is waar het over gaat. Maar nogmaals, niet ons werk, wel onze verantwoordelijkheid. Maar het is zijn werk en in de eerste plaats ook zijn verantwoordelijkheid. Verantwoordelijkheid van hem die getrouw is aan degene die hem gesteld heeft voor dat doel. En dat is Hebreeën 3. En nu is het pauze. En zo komen we alsnog bij vers 23 van Colossense 1. Maar men zou hem lezen in samenhang met het voorgaande vers. Het lijkt alsof de apostel ineens van onderwerp verandert, maar dat is niet zo. Hij zei namelijk opdat hij u zou heilig en onberispelijk en onbeschuldigelijk voor zich stellen. En dan indien gij, want daar gaat het om, hij zou indien gij, hij zou iets doen in wie, op voorwaarde dan dat wij zouden blijven, zoals het staat, in het geloof, gefundeerd en vast en niet bewogen wordt van de hoop des evangelies dat gij gehoord hebt. Daar gaat het in de praktijk van het leven van een christen ook altijd om. Niet alleen dat hij dat woord eenmaal zou ontvangen, dat wil zeggen het woord der waarheid, het evangelie der zaligheid geloven, met de uitdrukking uit Filippenzen 1, maar daar ook daadwerkelijk bij blijven. Zoals Paulus schreef aan Timotheus, blijft gij bij hetgeen gij geleerd hebt en waarvan uw verzekering gedaan is, wetende van wie gij het geleerd hebt. En in principe geleerd hebben van de Heer zelf natuurlijk, van dat woord Gods. Indien gij maar blijft in het geloof, want dan doet de Heer dat werk aan ons uit vers 22. Blijven dus bij dat evangelie dat gij gehoord hebt. In de zin van, niet dat het u gepredikt is, maar in de zin van dat gij het geloofd hebt. Want dat is wat horen gewoonlijk betekent. We hebben het eenmaal aanvaard en we zouden daarbij blijven. Dat evangelie, het welk gepredikt is onder al de creaturen die onder de hemel is. Dat wil zeggen, dat is dezelfde gedachte als uit Filippenzen 1, toch? Of ben ik er buis? Colossens 1. Eerder in het hoofdstuk, ja, sorry. Waar staat dat evangelie gekomen is tot u, vers 6. Colossens 1, vers 6. Het wel tot u gekomen is, gelijk ook in de gehele wereld. Waarbij dus de gedachte herhaald wordt dat het evangelie in die dagen al gepredikt was onder alle volkeren. Met de gedachte aan wat wij in de pauze onder andere besproken hebben. Dus ook hier in Nederland, voor zover hier mensen woonden. Maar in ieder geval aan de Kelten. Want die woonden hier toen in het Westen. En dan gaat het maar om. Ook wel degelijk met grote nadruk in West-Europa. Maar over heel de wereld. Daar gaat het om. Binnen één generatie, binnen enkele tientallen jaren, is dat inderdaad gebeurd. Zoals hier ook bevestigd wordt. Het wel gepredikt is onder al de creaturen die onder de hemel is, van het welk ik, Paulus, een dienaar geworden ben. Dat wil zeggen nog steeds het evangelie waarvan ik, Paulus, dienaar geworden ben. En niet alleen Paulus als dienaar van het evangelie, opdat het overal gepredikt zou worden en geloofd zou worden, maar ook opdat men er daarna bij zou blijven. Want de prediking van het evangelie heeft natuurlijk tot doel dat mensen tot geloof komen, tot onderwerping aan dat woord, maar ook dat men daar vervolgens uit zou leven. U weet wel, het is maar één stap tot Jezus, maar het zal je gedacht zijn hoeveel stappen men daarna nog, populair gezegd dan maar, met hem zou doen. Want daar gaat het om. De loopbaan zou lopen, dat is niet maar één stap. Het is maar één stap om aan de meet, dat wil zeggen de startstreep in dit geval, te komen. Maar hoeveel stappen het dan nog zijn tot de eindstreep, ja, voor velen inderdaad veel. Dat lijkt me ook niet verkeerd. Maar dat is waar het om gaat en dat is waar de apostel bedienaar van is. Dat zeg ik nu vooruitgrijpend natuurlijk op wat hier verder volgt. Want de apostel zegt dan, ik, Paulus, dienaar geworden van het evangelie, ik die mij nu verblijde in mijn lijden voor u. Een lijden dus, niet voor de wereld, niet voor de mensen in het algemeen, maar voor de gelovigen en dus voor de gemeente. Voor zijn dienst aan de gemeente, waarvan hij ook zegt, aan het eind van dit vers en het begin van het volgende vers, dat hij daarvan dienaar is. Begrijp je me goed? In vers 23 zegt hij, hij is dienaar van het evangelie. Maar in vers 24 en 25 zegt hij, ik ben dienaar van de gemeente. Nou ja, en in vers 1 zei hij, ik ben apostel en dus toch ook dienaar van Jezus Christus. Of van Christus Jezus, om het goed te zeggen.
Ligt hier in het laatste gedeelte niet het specifieke evangelie van Paulus in opgesloten?
Dat komt nu aan de orde vervolgens, ja. Het ligt er natuurlijk in opgesloten, precies zo. Maar dat zegt hij in vers 25 pas, hè, waar hij zegt, welke dienaar ik geworden ben naar de bedeling van God die mij gegeven is aan u om te vervullen het woord Gods. En daar komen we terecht bij wat de apostel bij gelegenheid speciaal noemt, mijn evangelie. Maar ik moet u zeggen, het is mijn evangelie ook hoor. En uiteindelijk dat van Petrus en de andere apostel ook, omdat er geen andere evangelie is. Op het moment in elk geval niet. En daar gaat het maar om. Eigenlijk helemaal nooit, maar het is maar hoe je die dingen onderscheiden wil, hè. Maar in de eerste plaats, hij is dienaar van het evangelie, dat al onder al de creaturen gepredikt is. Daarna zegt hij dat het lijden met zich meebrengt, want dat impliceert hij hier. Als hij zegt, die mij nu verblijden in mijn lijden voor u. En daarmee vervullen in mijn vlees, in mijn lichaam, lichaam van Paulus, de overblijfselen van de verdrukkingen van Christus. Men heeft daar van alles van gemaakt. Men heeft ervan gemaakt dat Paulus dus dezelfde littekenen in zijn handen en voeten en in zijn zij kreeg als de Heer Jezus.
Leiden als hij.
Een bekend verhaal uit de tamelijk rooms-katholieke overlevering. Maar dat is het natuurlijk niet. Waar het om gaat is dat Paulus dezelfde dingen leidt als de Heer Jezus. De rest gaat gewoon door. Ieder die trouw is aan God en in het bijzonder aan het woord Gods, zal datzelfde lijden ondergaan wat de Heer Jezus onderging, omdat hij trouw was aan dat woord Gods en dat bediende. Allen die God willen dienen, zullen vervolgd worden. Zo ongeveer staat het in een van de brieven aan Timotheus. Kan niet missen. En dat is wat Paulus nou ook zegt. Dat is wat mij ook overkomt, zegt hij. Maar het is ter wille van, dat wil zeggen voor, vers 24 nog steeds, voor zijn lichaam, het welk is de gemeente. Zodat dat lichaam uit vers 22 alsnog hier verklaard wordt. Het is namelijk de gemeente. Hetgeen trouwens ook blijkt natuurlijk uit vers 9 en 10 van het volgende hoofdstuk. Maar daar hebben we het al over gehad en daar zullen we het ook nog ooit over hebben. Deo volente. Maar hij is dienaar van het evangelie en daardoor dienaar van de gemeente. Als je namelijk dienaar is, dienstknecht is van de Heer Jezus Christus en de Heer doet een werk aan de gemeente, betekent het dat iemand die de Heer dient ook de gemeente dient in de praktijk. Begrijp je me goed? Daarmee stond Paulus niet in dienst van de gemeente. Dat is een te sterke uitdrukking. Want het zou betekenen dat hij ook opdrachten van de gemeente zou ontvangen. En verantwoording aan de gemeente zou moeten afleggen. Maar dat was nou juist niet het geval. Integendeel. Hij diende de gemeente, maar hij stond in dienst van de Heer Jezus Christus. Christus Jezus die hem weer gesteld had, om zo te zeggen. De gemeente dus, welke dienaar ik geworden ben naar de bedeling van God. Bedeling betekent gewoon rentmeesterschap. Huishouding wordt het vertaald. Heerschappij is eigenlijk de betere vertaling via het Hebreeuws, maar doet weinig ter zake. De strekking van de uitdrukking is natuurlijk toch duidelijk. Het gaat erom dat de Heer iets geregeld heeft. Dat wil zeggen dat God het zo gewild heeft dat Paulus dit werk zou doen. Waarmee niet gezegd is dat anderen dat niet zouden doen. Maar het is toch specifiek Paulus die ons in deze positie naar voren wordt geschoven. En hij zegt dan ook, welke dienaar ik geworden ben naar de bediening van God die mij gegeven is. Zijn bediening, zijn verantwoordelijkheid. Het betekent niet dat anderen niet dezelfde verantwoordelijkheid droegen, maar het betekent dat ieder voor zich de volle verantwoordelijkheid draagt. En dat Paulus alleen verantwoordelijk is voor zijn dienst. Daar gaat het om. Daar had een ander niks mee van doen. En meer kan men daar niet van maken natuurlijk. Want het gebeurt weliswaar niet, maar het zou helemaal niet in strijd zijn met deze uitdrukkingen als bijvoorbeeld Petrus zou spreken over een evangelie en een verantwoordelijkheid waarvan hij dan de bedienaar was en die hem gegeven was. Want zoiets had hij natuurlijk ook. Kortom, de bedeling van God die mij gegeven is aan u. En daarna zegt hij wat de essentie is van zijn bediening. Ik vind het pracht van een uitspraak, omdat ik hem nergens korter, maar ook nergens duidelijker eigenlijk, in de Bijbel tegenkom. Het enige bezwaar van de korte formulering is dat men er gemakkelijk overheen leest. Wat moest hij namelijk doen? Nou, wij lezen, hij is dienaar van het evangelie, hij is dienaar van Christus, dienaar van de gemeente, dus wat moest hij doen? Het woord prediken, zeggen wij dan. En als we dan lezen om te vervullen het woord Gods, dan denken wij dat er staat om het woord Gods te prediken. En dat zit er wel in, erbij in, maar het is niet wat hij zegt. Hij zegt nog veel meer, namelijk. Het is een heel eenvoudige gedachte. Het idee is namelijk dat het woord Gods vervuld zou moeten worden, volgemaakt zou moeten worden. Misschien kun je nog net zeggen, maar ik denk dat ik al over de streep ga nu. Misschien zou je nog net kunnen zeggen, er zou nog wat aan toegevoegd moeten worden. Maar ja, als je daarna eruit besluit dat Paulus dus iets aan het woord Gods moest toevoegen, dan zit je dus 100% verkeerd, hè? Dat was niet zo. Maar de gedachte is simpelweg deze, dat de schriften, dat wil zeggen het Oude Testament, dat die nog niet vol waren. In de eenvoudige zin, maar dat staat hier in de volgende verse natuurlijk, dat heel wat geschreven was in het Oude Testament volstrekt, maar dan ook volstrekt onduidelijk was. Of met andere woorden, de woorden namelijk min of meer uit vers 26 en 27, heel wat waarheden werden weliswaar in het Oude Testament opgeschreven, maar zodanig dat ze niet duidelijk waren. Kortom, ze werden op bedekte wijze, op cryptische wijze heet dat. Geheim, cryptisch, verborgen. Ze werden op verborgen wijze opgeschreven in het Oude Testament. Dat wil zeggen dat delen van het Oude Testament inderdaad niet duidelijk zijn. Je kunt ze wel lezen, maar je kunt er niks mee. Er staat wat, maar wat er echt staat weet je niet. Heb je dat nooit, dat je een stukje leest? Hè? Van een of andere zogenaamde geleerde of zo, of van een politicus. Dan heb je 3 bladzijden gelezen al, doe me net of het al veel is. En dan hou je even op en dan vraag je je af, maar wat heb ik nou gelezen? En dan weet je het niet. Want je begrijpt de woorden wel en de zinnen zijn ook niet zo moeilijk. Maar wat de man nou precies heeft opgeschreven, ontgaat je volkomen. Hè? Gerechtelijke stukken zijn ook leuk. Notariële akten zijn ook aardig in dat verband. Die moet je 100 keer lezen, dan begrijp je ze nog niet. Dat doen ze ook met opzet, want dan moet je weer een jurist inhuren. Het is namelijk door een jurist geschreven. Dan moet je dus weer een jurist inhuren die het daarna weer verklaart. Enzovoorts.
Daar is er veel gebruiken van gelet op.
Ja, ja. 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 Overwegende dat enzovoort. En gelet op. Ze letten altijd ergens op. Dat vind ik ook altijd zo leuk. Nou goed. Maar wat dan de conclusie is, is in veel gevallen volstrekt onduidelijk. Maar afijn. Maar je vindt zulke uitspraken inderdaad veel in het Oude Testament. En wat de bediening was van de apostel Paulus, maar ik aarzel niet om meteen te zeggen wat ook de bediening was van voor ons in elk geval nogal wat andere, en eigenlijk de andere schrijvers, menselijke schrijvers van de Nieuwtestamentische Bijbelboeken in het algemeen, was niet zozeer om iets aan het woord Gods toe te voegen, maar wel om de dingen die verborgen waren, om die te verklaren. Om die te ontdekken, om de bedekking daarvan weg te nemen. Begrijp je me goed? Wij vinden natuurlijk vanaf Matthäus 1 vers 1 de zogenaamde Nieuwtestamentische geschiedenis. Dat is een toevoeging uiteraard aan de Oudtestamentische geschiedenis. Maar waar het gaat om leerstellige waarheid, en die is uiteraard voor ons van minstens even groot, zo niet groter belang. Daar is die leerstellige waarheid, zoals uiteengezet in het Nieuwe Testament, in het algemeen, niet nieuw. maar ontleend aan oud-testamentische uitspraken die in het Oude Testament zelf niet duidelijk zijn. Vandaar dat wij ook eigenaardig genoeg vinden dat de nieuwtestamentische bijbelschrijvers hevig verwijzen naar oud-testamentische schriftplaatsen. Begrijp je me goed? Dat vind je in het Oude Testament niet. Nou ja, je vindt nog net dat door de profeten zo nu en dan verwezen wordt naar de Mosaïsche wet, om zo te zeggen, maar dan heb je het ongeveer wel gehad. En als je in het Oude Testament in verschillende bijbelboeken niettemin dezelfde uitspraken tegenkomt, komt weinig voor overigens, maar het komt voor, dan ontstaat er meteen de discussie over de vraag wie het eigenlijk van wie heeft overgeschreven. Maar in het Nieuwe Testament gebeurt dat heel anders. Daar wordt gewoon geciteerd uit het Oude Testament. En in de meeste gevallen heb ik de indruk, maar ik heb ze nooit geteld, in de meeste gevallen wordt dat er ook bij gezegd. Gelijk geschreven is, gelijk de profeet gezegd heeft, gelijk David door de Heilige Geest door de mond van David geschreven heeft. Of gelijk ook in de tweede psalm geschreven staat, die vind ik de mooiste, uit Handelingen 13. En soms alleen maar gelijk geschreven is. En in een heel enkel geval, maar misschien zie ik er veel over het hoofd, in enkele gevallen staat het er niet bij, maar vinden we wel degelijk een letterlijk citaat in het Nieuwe Testament uit het Oude, zonder dat vermeld wordt dat het een citaat is. Maar het komt in het Nieuwe Testament overal voor. En vergis u niet, niet in sommige bijbelboeken, maar in alle, en in het bijzonder wel degelijk ook de brieven van de apostel Paulus. Want ook gemeentelijke waarheid wordt wel degelijk ontleend aan oud-testamentische uitspraken. Die of cryptisch waren, dat wil zeggen heel onduidelijke formulering en uit het verband is niet op te maken waar het over gaat. Dus we weten niet wat er echt staat. En in veel andere gevallen ontleend aan... zijn die uitspraken in het Oude Testament symbolisch. Dat wil zeggen... Er wordt symboliek beschreven. Neem maar een voorbeeld. Als je in Efeze 2 leest dat wij als gemeente gebouwd worden op één en hetzelfde fundament. En dat Christus de hoeksteen is, de uiterste hoek is van dat bouwwerk. Dan staat er inderdaad niet bij dat het ontleend is aan het Oude Testament. Maar het is natuurlijk wel zo. En in de eerste plaats is het dan ontleend aan Psalm 118. De bekende uitspraak over de steen die de bouwlieden verworpen hebben, is geworden tot hoofd des hoeks. Dit is van de Heere geschied en het is wonderlijk in onze ogen. En de enige wat oud-testamentische schriftverklarers ermee kunnen, als ze tenminste geen gebruik maken van het nieuwe, is vast te stellen dat Psalm 118 kennelijk geschreven is naar aanleiding van de tempelbouw. En omdat het duidelijk niet was de tempelbouw in de dagen van Jesaja, moet Psalm 118 geschreven zijn in de dagen van de tempelbouw van Ezra. Na de terugkeer uit Babylonische ballingschap. En ik heb daar ook geen twijfels over. Maar ja, de bedoeling van zo'n uitspraak is natuurlijk niet om daarmee te zeggen dat de psalm geschreven werd naar aanleiding van de tempelbouw. Overigens, het woord tempel staat er niet eens bij. Dat staat er wel bij in de bereimde versie. Zodat je maar weer ziet dat men dat dan toch begrepen heeft. De steen die door de tempelbouwers, of die voor de tempelbouwers verachtelijk was en een plaats ontzegd, is tot verbazing der aanschouwers van God of zoiets, tot hoofd des hoeks gelegd. Of woorden van die strekking. Men begrijpt het wel, maar wat het nou precies is, die steen die verworpen werd, verklaar het dan eens binnen het Oude Testament. Als je het Nieuwe Testament niet hebt, verklaar het, wat betekent dat? Weten wij toch niet? Je moet wel heel goed thuis zijn in het Oude Testament om te begrijpen dat die steen de Messias is die aanvankelijk door zijn volk zou verworpen worden. Maar of je dat echt uit het Oude Testament kan halen, ik denk het wel, maar ik geef geen garantie. Ja, natuurlijk. Kijk, het punt is, dat, maar nou ga ik verklaren waarom men het toch kan weten uit het Oude Testament. Als men zou doen wat wij ook altijd doen, ook hier, als men namelijk schrift met schrift zou vergelijken en de profetieën naast elkaar zou leggen en men zou gaan zoeken naar een steen Waar overal waar die in oud-testamentische bijbelboeken genoemd wordt, kom je heus wel tot de conclusie dat die steen is Jehovah zelf, of anderzijds de steen is de Messias. En samengevoegd wil zeggen dat dus de steen in beeld is van de Here die de Messias is. Zo kom je een heel eind, maar niemand doet het zo.
Maar ga je nog niet echt eigenlijk goed, ik bedoel, dan heb ik zelf de Psalm 118.
Ja.
Maar als je dan teruggaat naar Jesaja 28, want daar ligt het fundament.
Ja.
Kijk, ik bedoel, ik kan me voorstellen dat de topsteen, dat die nog in Nederland geworden is. Maar ik bedoel, het fundament, dat moest als hier zeker goed.
Ja, kijk, als je dus dat... Als je dus dat woord opzoekt in het Oude Testament, dan kom je niet alleen in Psalm 118 terecht natuurlijk, maar dan kom je in Daniel 2 ook, hè? De koninkrijk van die steen die zonder handen afgehouden en die heel de aarde vult en het koninkrijk zal aan geen ander volk worden overgelaten, dan moet je toch concluderen dat het gaat over de Messias en eventueel zijn volk. Maar je komt ook inderdaad terecht, maar dan volgen we de lijn van Petrus voor het gemak. Dus 1 Petrus 2. Dan kom je terecht bij Jesaja 28. Die steen, die kostelijke steen, die vast gefundeerd is, die gelegd was in Sion en waarbij men niet vandaan zou haasten, maar waarop men zou bouwen, dus. Maar je komt ook terecht in Jesaja hoofdstuk 8... waar de Heer genoemd wordt als steen die tot een... ik moet hem toch maar even opzoeken, want ik kan hem niet eens uit het hoofd citeren. Dus dan wordt het tijd om op te zoeken. Ja, Jesaja 8 vers 14, ja, Jan Huurling is aanwezig, dus die redt me er altijd uit. Dank je, Jan. Jesaja 8 vers 14, een pracht van uitspraak. Dan zal hij uw lieden, en hij is de Heer der Heerscharen uit vers 13, dus dat kan niet missen. En dan vers 14, dan zal hij uw lieden tot heiligdom zijn,